Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Als ik nu terugkijk op die ervaring, dan word ik me ervan bewust hoe groot de impact is die de ander heeft op mijn ervaring. Maar die ervaring, die doen we als mensen niet in ons eentje op, maar altijd samen met de belangrijke ander.
Bianca Vughts introduceert de theorie van ervaringsordening, ontwikkeld door Dorothea Timmers-Huygens. Ze laat zien hoe co-regulatie, het samenverwerken van ervaringen, cruciaal is in de zorg. Via het verhaal van Michael illustreert ze hoe zorgprofessionals kunnen bijdragen aan veiligheid en grip. Hoe kunnen we cliënten helpen om chaos te ordenen en balans te vinden? Luister naar Bianca Vughts op CCE Podium. Ervaringsordening via co-regulatie.
Ik heb een afspraak met Michael. Elke week zien we elkaar bij hem op de woongroep, omdat hij wil leren omgaan met zijn volle hoofd en zijn boze buien. Zijn begeleidster doet de voordeur voor me open en Michael zegt me vrolijk gedag. Intussen horen we dat er een auto de parkeerplaats op komt rijden. Het is de deeltaxi die hem normaal gesproken op dit tijdstip naar zijn dagbesteding brengt. Dat is een hele moeilijke situatie voor Michael. Hij had zich er namelijk helemaal op ingesteld om met mij in gesprek te gaan. Maar nu voelt hij ook het appel van die chauffeur die op hem wacht, omdat zijn begeleidster vergeten is de taxi af te bellen. De spanning daarover neemt heel erg snel toe. Moet hij nu toch met mij gaan zitten? Of hals over kop in die deeltaxi? Zijn begeleidster merkt dat dit spannend voor hem is. En ze probeert hem snel uit te leggen wat hem te wachten staat. Dat ze die taxi wel zal wegsturen, dat het allemaal goed komt. Maar intussen hoor ik ook in haar stem de spanning oplopen. En ze staat al met één hand op de pieper. En Michael, die lijkt haar niet eens meer te horen. Na jaren vol vervelende escalaties is hij zelf ook heel bang voor zijn eigen spierballen en wat hij daar allemaal mee kan aanrichten. Hij wil weg uit deze situatie en hij begint te schelden en te dreigen. Op dit punt zet ik die film over Michael even op pauze. Want deze vraag is representatief voor de vele vragen die ik dagelijks krijg als psycholoog in de zorg. Om daarin mee te kunnen denken, gebruik ik vaak het perspectief van de cliënt, bijvoorbeeld door zijn emotioneel functioneren in kaart te brengen. Maar er is meer mogelijk dan dat. Want die emoties komen tot stand als gevolg van onze ervaring van het moment. En die ervaring komt weer tot stand in een nauwe wisselwerking met de belangrijke ander. Wij mensen leven namelijk in een wereld waarin voortdurend van alles verandert. Geen moment is hetzelfde. Dus dat betekent dat er een soort tsunami aan prikkels uit de buitenwereld op ons afkomt. Maar in die binnenwereld gebeurt er ook van alles. We krijgen ook allerlei gewaarwordingen. En als mens zijn we er helemaal op ingericht om orde te scheppen in al die gewaarwordingen die we de hele dag hebben. Zodanig dat we de wereld kunnen ervaren zonder om te komen in de chaos. Maar die ervaring, die doen we als mensen niet in ons eentje op, maar altijd samen met de belangrijke ander. Onze ervaring van die werkelijkheid is dan wel heel erg individueel, maar de totstandkoming daarvan, het ordenen van die ervaringen, dat doen we voortdurend in wisselwerking met onze medemens. Via een proces dat we co-regulatie noemen. Ik zal jullie daar een voorbeeldje van geven. Jaren geleden liep ik in de Koopgoot in Rotterdam en ik werd opgeschrikt door een enorme knal. Zo hard dat de ruiten ervan stonden te trillen. Het winkelend publiek om mij heen dook allemaal achter een bankje of achter een vuilnisbak en ik deed hetzelfde. Nou, nadat ik daar enkele ogenblikken had gezeten, had ik nog geen idee wat er nou precies gebeurd was. Maar ik zag wel dat de rest van het winkelend publiek weer langzaamaan uit zijn eigen schuilplaats tevoorschijn kwam. Dus ik deed hetzelfde. En ik ging weer lopen. Als ik nu terugkijk op die ervaring, dan word ik me ervan bewust hoe groot de impact is die de ander heeft op mijn ervaring van de werkelijkheid. Het winkelend publiek had namelijk een enorm effect op mijn initiële schrik, waardoor ik achter die vuilnisbak terecht kwam. Maar ook op mijn herstel daarvan hadden ze een hele grote impact. ik heb best veel mogelijkheden tot zelfregulatie. Maar toch blijven we als mens altijd afhankelijk van co-regulatie. Altijd en overal wanneer mensen bij elkaar zijn, gaan we samen met die ander de werkelijkheid aan. Via co-regulatie. En zorgafhankelijke mensen hebben nog minder mogelijkheden tot zelfregulatie. Dus zijn nog afhankelijker van die co-regulatie met de ander. Voor een zorgprofessional is co-regulatie dus eigenlijk de kern van zijn vak. Als zorgprofessional streven we dus naar een co-regulatie van een hoge kwaliteit. Waarbij we onze cliënten grip willen geven op de werkelijkheid en willen zorgen dat ze veiligheid ervaren. Nou, als dat dan ons doel is, dat die cliënt zich veilig voelt en grip ervaart op de werkelijkheid, is het wel fijn als we ook weten hoe die ervaring dan tot stand komt. Het is heel behulpzaam om te weten hoe dat werkt. Nou, daarom heeft Dorothea Timmers-Huygens dat proces bestudeerd en uitgewerkt in haar theorie van ervaringsordening. Die ervaringsordening is als het ware een kapstok. Een kapstok met 4 categorieën waarlangs we onze ervaringen ordenen. En die kapstok die zou je kunnen verbeelden als een soort zoeklicht op je voorhoofd. Een soort mijnwerkerslampje met 4 van die concentrische ringen. En elk ringetje van dat zoeklicht beschijnt zijn eigen stukje van de werkelijkheid. De binnenste ring van dat zoeklicht is het lichaamsgebonden deel van de ervaringsordening. Dat werpt zijn licht op alles wat te maken heeft met de veiligheid van je eigen lijf. Vanuit de centrale vraag: is mijn lichaam veilig? Is er geen sprake van honger of dorst of pijn of kou? Want dan gaat daar natuurlijk al onze energie naartoe. Dat is niet alleen maar zo voor onze cliënten, maar dat geldt voor alle mensen. Kijk maar eens hoe we bijvoorbeeld de vergadering beginnen. Heel veel mensen willen vaak eerst nog een kopje koffie of een kopje thee inschenken. Even de verwarming aandraaien of juist even het raam openzetten. Een aantal moet nog even plassen. Hoe dan ook, het is voor ons heel moeilijk om ons te richten op de inhoud van die vergadering als ons lijf niet lekker voelt. Dat we daar nooit aan voorbij groeien en dat we die lichamelijke behoeften nooit kunnen gaan negeren, heeft Tom Dumoulin natuurlijk als geen ander gedemonstreerd toen hij in de Giro d'Italia voor het oog van de internationale pers tijdens het fietsen zijn behoefte deed. Dus zo staan we hier altijd met een lichaam in een fysieke en tastbare omgeving. De tweede ring van het zoeklicht beschijnt zijn licht dan ook op die fysieke omgeving. Vanuit de centrale vraag: is mijn omgeving betrouwbaar? We leren over de werkelijkheid door telkens associaties te maken, koppelingen te leggen tussen feiten. Dit hoort bij dat. En op die manier creëren we voor onszelf houvast. Dat tweede deel van die ervaringsordening is het associatieve deel van de ervaringsordening. En dat houdt zich bezig met die tastbare omgeving om je lijf heen. En we leren daarover door linken te leggen, associaties te maken. Dit hoort bij dat. En op die manier creëren we voor onszelf houvast. Denk maar eens aan een jong kind wat bijvoorbeeld gaat slapen en vertrouwen voelt omdat hij met zijn vaste knuffeltje in bed ligt. Of omdat het speeldoosje naast zijn bed hetzelfde liedje speelt als elke avond. Of die cliënt die elke dag die koffie alleen maar uit die ene witte plastic beker wil drinken en nooit uit een andere. Bij hem staat het associatieve deel van de ervaringsordening snel onder druk. Maar ook dit is iets, dat associatieve deel van die ervaringsordening, wat we een heel leven lang met ons meenemen. Ook dat gaat nooit over. Ik herinner me bijvoorbeeld mijn vader, die een aantal jaar geleden stopte met roken. Die nicotinebehoefte, die was binnen een aantal weken uit zijn lichaam. Waar hij de meeste last van had, was dat zijn gewoontes en zijn rituelen onder druk stonden. Daar is hij maandenlang onhebbelijk van geweest. Dus wat we bij onze cliënten zo snel aangeleerd of geconditioneerd gedrag noemen, staan wij zelf ook bol van. En dat hebben we bovendien broodnodig voor ons gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid. Dus we zaken hier met mijn lijf in een fysieke, tastbare omgeving, maar dat is ook altijd een verhaal. De werkelijkheid is altijd meer dan de optelsom van de losse deeltjes of die losse associaties. Aan dit verhaal hebben we bijvoorbeeld de naam CCE-podium gegeven. En ik heb de inhoud van mijn verhaal aangepast aan de tijd die ik daarvoor heb. Onze cliënten die ons vaak vragen naar het wie, wat, waar, wanneer en hoe, die proberen aan de professional te vragen, geef me een gevoel van samenhang. Wat staat me te wachten? Dus dat structurerende deel van de ervaringsordening, dat derde deel van dat zoeklicht, ordent de informatie die te maken heeft met dat verhaal. Vanuit de centrale vraag, ken ik de samenhang? Weet ik ook wat mij te wachten staat? En ook dit is voor elk mens belangrijk. Iedereen die wel eens de file ingereden is onverwachts, die verrast is door een vrijgezellenfeest, of die zich gek irriteert aan het steeds wisselende werkrooster, die weten allemaal dat het voor ons allemaal belangrijk is om te weten wat staat me te wachten. Dus we hebben een lijf waarmee je altijd in een omgeving bent, waarmee je ook altijd in een verhaal zit. En er is nog meer dan dat. En dan krijgen we de vierde ring van dat zoeklicht. Het vormgevende deel van de ervaringsordening. Dat werpt zijn licht weer op het eigen ik, maar nu vanuit de centrale vraag, mag ik ook mezelf zijn? Maar mensen hebben er allemaal behoefte aan om niet alleen maar de informatie te verwerken zoals die op ons afkomt, maar er ook actief grip op te hebben. Om ook te voelen dat we die wereld ook kunnen aanpassen aan onze eigen wensen en behoeftes. En te voelen dat het uitmaakt dat wij er zijn. En die vierde ring van dat zoeklicht, die geeft informatie over de mate waarin die eigenheid uitgedrukt mag worden. Dat is dat vormgevende deel van de ervaringsordening. Dus zo sta ik hier met een lijf in een omgeving die ik best wel even betrouwbaar moest maken met zo'n grote lamp op mijn gezicht. In een verhaal wat we CCE-podium noemen en waarin ik de inhoud heb aangepast en de tijd die ik daarvoor heb, word ik ook wel heel zelfbewust door hier mijn verhaal te vertellen. En ik voel wie ik hier dan in ben en waarom ik dit wil doen. En zo wordt het welbevinden van elk mens elk moment weer opnieuw bepaald door het antwoord op vier vragen. Is mijn lichaam veilig? Is mijn omgeving betrouwbaar? Ken ik de samenhang? Weet ik wat me te wachten staat? En mag ik daarbinnen ook mezelf zijn? Maar dat antwoord op die vier vragen, dat geven we als mens dus niet alleen. Een mens is geen zelfregulerend systeem, maar een co-regulerend systeem. We hebben allemaal datzelfde zoeklichtje op ons voorhoofd. En allemaal diezelfde vier vragen waarlangs we de wereld tot ons nemen. Dus we hebben ook een voortdurende wisselwerking waarin we informatie uitwisselen over die vier delen van de ervaringsordening. Bewust, maar vooral ook onbewust en via lichaamstaal. Nou, laten we met die kennis, die film van Michael, weer eens even op play zetten. Dan gaan we even kijken naar de situatie van Michael. Wat er in eerste instantie gebeurde, toen daar de deeltaxi tegelijk met mij op de stoep stond, was dat voor hem het structurerende deel van de ervaringsordening erg onder druk stond. Hij wist niet meer wat hij kon verwachten. En zijn begeleider sloot daar heel goed op aan. Ze probeert hem uit te leggen wat hij kan verwachten, dat ze de deeltaxi wel gaat wegsturen en ik ben er voor je, het komt allemaal goed, dit is wat we gaan doen. Maar het kwam niet meer aan. En die spanning die bleef maar oplopen. Nou, laten we daarvoor eens kijken wat er bij de begeleidster gebeurde in haar ervaringsordening. Wat ik namelijk zag gebeuren is dat in haar stem de spanning ook opliep. Ik zag het aan de blik in haar ogen en naar die hand die naar de pieper ging. Als we kijken naar haar ervaringsordening, zouden we kunnen concluderen dat voor haar de omgeving niet betrouwbaar was. Waarom? Ze kent Michael nog niet zo heel lang. En zijn boze buien en onvoorspelbaar gedrag maken haar vaak best angstig. Dat zag ik ook uiteraard aan haar lichaamstaal. Michael, die op dat moment zo hard de troost en regulatie van de begeleidster nodig had, kreeg onbewust door haar lichaamstaal een heel ander signaal. Namelijk, de kust is hier niet veilig. De omgeving is niet betrouwbaar. Dat was de boodschap die ze onbewust communiceerde naar hem. Dus wat er eigenlijk gebeurde, is dat zij probeert met haar bewuste communicatie aan te sluiten bij het structurerende deel van de ervaringsordening, door de samenhang te verduidelijken, Maar wat er intussen gebeurt, is dat ze allebei het associatieve deel van de ervaringsordening onder druk hebben staan. Dat is het deel wat de meeste aandacht vraagt. Nou, op het moment dat die begeleider zich dat realiseert, verandert er iets. Ze doet letterlijk een stap naar achter. Ze stopt met het geven van al die informatie en ze haalt een aantal keer diep adem. Ze zegt tegen Michael: dat was spannend, hè, Michael? En Michael zegt, een beetje verbaasd: ja, inderdaad. En het begint te verzachten in de interactie. En ze gaan elkaar weer vinden. Omdat ze aansloot bij een ander deel van de ervaringsordening, leek het net alsof ze Chinees sprak en ze kon het niet bereiken. Maar op het moment dat ze zich realiseert wat er gaande is en dat ze zelf is aangetast in haar basisveiligheid, kan ze zich herpakken. En Michael ook meenemen in die kalmte. En wat dit voorbeeld voor mij mooi illustreerde, is dat mensen dus in een voortdurende wisselwerking echt met elkaar die werkelijkheid aangaan. Niet alleen door wat je doet en zegt heb je invloed op de cliënt, maar ook met het geheel van je eigen ervaringsordening heb jij invloed op die ander. Je bent als professional zelf je allerbelangrijkste instrument. En als je die co-regulatie dus wilt bevorderen, dus we streven naar een co-regulatie van een hoge kwaliteit, dan kunnen we natuurlijk kijken naar de ervaringsordening van de cliënt, of het perspectief van de cliënt. Maar we laten daarbij iets heel belangrijks liggen als we vergeten te kijken naar onze eigen ervaringsordening. Want ook daarmee hebben we dus een enorme invloed op de ander. Het hoopvolle van die boodschap is dat als we liefdevol, zorgvuldig en bewust met onszelf omgaan, we dus ook direct een positieve invloed hebben op de ervaring van de ander.